het onderzoek wat had er eerder anders kunnen gebeuren. Dus ja, dat hebben we een beetje met het ketenbreed leren gedaan, hè? Waar je dan ziet, ja, we hadden eigenlijk dat trauma van die ouders eerder moeten behandelen. Of we hadden eerder iets moeten doen aan die armoede, waar die mensen in zaten. Of we hadden eerder een huisvesting iets moeten doen. Of ouders andere hulp moeten geven. Of die betere analyse maken. Want dan was het niet uit de hand gelopen. Dan had dat kind niet in 7 stappen bij deze organisatie terecht hoeven komen. En ik schets daar nu niet dat die kinderen, dat er nooit meer kinderen daar terechtkomen, maar wel veel minder.
Ja.
Misschien is het toch een soort ultieme droom.
Ja.
En ik vind ook dat een ultiem streven moet zijn. Dat je ervan uitgaat, ja, en ons streven is dat ze er niet meer komen. En hoe gaan we daar elke dag een beetje beter in worden?
Ja. Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrit Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Peter Dijkshoorn. Op een zonnige maandag loop ik over een smal grindpad langs het water en over bruggetjes naar een pittoresk huis met een rieten dak. In het tuinhuis daarachter, met het zicht op een roedeltje kippen, vertelt Peter mij over zijn inspanningen om als luis in de pels van het jeugdstelsel te streven naar een fijner leven voor kinderen en jongeren in de knel, door de behandeling en begeleiding die hen en hun ouders geboden wordt met elkaar anders in te richten. Goedemorgen Peter.
Dag Gerry.
Hartstikke fijn dat ik hier mag komen. In het mooie Giethoorn bij jou.
Ja, nou, welkom, zeer welkom.
Wij kennen elkaar uit het verleden.
Ja.
We werkten allebei in de kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen.
Ja.
En ooit hebben wij samen eerder een gesprek gedaan.
Ja.
Voor het blad Kind en Adolescent.
Praktijk, Kind en Adolescent Praktijk.
Ja.
Ja.
En eigenlijk, jij zei het al, dat was een soort van voorloper op de podcast. Want ja, we gingen ook in gesprek over een bepaald onderwerp.
Ja, en jij begon net Goedemorgen Peter en ik zei Dag Gerry of zoiets.
Ja.
En ons artikel heette, ik weet niet meer precies, maar Dag Gerry, hoi Peter.
Ja.
Zoiets was het.
Ja.
Want wij mailden geloof ik naar elkaar en dat mailgesprek, daar hebben we een artikel van gemaakt.
Klopt, klopt helemaal, ja. Ja. En de aanleiding waarom ik hier zit is omdat ik, ja, ik heb je wel een beetje gevolgd, hè. Je bent landelijk ambassadeur voor een lerend jeugdstelsel geworden.
Ja,
hele mond vol. En ik las vorige week of die week ervoor, ik weet het niet meer precies, een artikel over jou, met jou, in de Volkskrant.
Ja.
En dat ging over dat het zo belangrijk is in jouw visie dat er op tijd expertise is om mee te kijken voor een verklarende analyse als het gaat om welke hulp nodig is voor jongeren en voor kinderen. Ja. En toen dacht ik van ja, daar ben ik het helemaal mee eens, maar er zitten ook wel weer risico's aan. Dus ik vind het ook heel leuk om daarover eens met jou te praten.
Ja.
En een ander lijntje wat ik nog steeds met je heb, is dat jij ook actief bent in de beweging van nul.
Mm-hmm.
En daar ben ik eigenlijk ook bij betrokken met mijn hart. Omdat ik heel erg van overtuigd ben dat het alternatief wat wij kinderen vaak bieden, het er niet beter op maakt.
Ja.
Als we hen uit huis plaatsen. Dus daarom vind ik het leuk dat ik hier ben om met jou daarover te kunnen praten.
Nou, mooi. Ja, ik vind het leuk om over mijn werk te praten.
Ja.
En ik denk ook dat ik vind het belangrijk om dat soort boodschappen ook te verspreiden.
Ja, dus, daar ben je goed in.
Mooi dat je dat.
Ja.
Dat je mij belde en dat we contact hebben om dit te doen.
Ja. Om maar met de deur in huis te vallen, hè? Hoe kom jij bij de overtuiging dat er bij de voordeur meer expertise nodig is? Bij de voordeur van de
jeugdhulp, de gezinsbegeleiding, de, alles wat, met, wat zich met kinderen en gezinnen en opvoeding en ouders gaat bemoeien.
Ja. Ja, dat is in de loop van de tijd ontstaan en is voor mij steeds duidelijker geworden. Ik denk dat je als mensen hulp zoeken, heel goed met die mensen mee moet denken vanuit een heleboel kennis en vaardigheid. Van wat is er dan echt aan de hand? Wat is jullie vraag? Dat je dat zo goed mogelijk in kaart brengt, om ook zo goed mogelijk, een beetje zoals een huisarts dat kan doen. Een huisarts die kan zeggen, oh, ik kom bij me, want het heeft buikpijn. En dan zegt hij toch na 10 minuten... nou, volgens mij valt het mee. We doen even niks, maar als het nou over een week nog zo is, bel dan weer even op, want dan kijken we verder.
Ja.
Maar dat, en de patiënt, zeg maar, heeft daar altijd wel vertrouwen in, dat die huisarts dat goed gezien heeft.
Ja.
Gaat wel naar de huisarts, want heeft zorgen. Maar als de huisarts dan zegt, nou, volgens mij is het wel, is het goed, en maar kijk het even aan. En,
dus eigenlijk een soort van pluis of niet pluisgevoel in het moment.
Ja, maar wel natuurlijk op basis, hè, die huisarts.
Op basis van kennis en ervaring.
En daarna nog een huisartsenopleiding gedaan. Dus op basis van kennis en ervaring komt hij tot die conclusie.
Ja.
En ik denk dat wij in jeugdhulp, als ouders hulp zoeken, is het gewoon een serieuze vraag, altijd.
Ja, anders doen ze het niet.
Betekent niet dat er een heel groot probleem is, maar wel voor die mensen een serieuze vraag.
Ja.
En dan moet je dus ook zo goed mogelijk antwoord op kunnen geven. En de conclusie samen van ouders en hulpverlener kan dan zijn, ga naar huis, kijk het nog een tijdje aan. Eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, of er is wel wat aan de hand, maar u kunt dat eigenlijk goed oplossen, of u kunt anderen bij betrekken. Of er is wel wat aan de hand, of het is iets waarvan we niet zeker weten, dus laten we even wat verder kijken. Maar dat vind ik zou een heel goed gesprek moeten zijn op basis van heel veel kennis.
Ja, maar dan zou je eigenlijk, als je kijkt naar huisarts, zou je toch veel meer hoogopgeleide mensen nodig hebben. En zoveel hoogopgeleide mensen zijn er niet om met al die ouders te gaan praten.
Nou, ik denk eigenlijk dat die er wel zijn. Maar die zitten allemaal in de specialistische zorg. En we hebben net een onderzoek afgerond, ketenbreed leren. En daar zien we dat kinderen aan het einde van de keten gemiddeld in 7 instellingen zijn geweest voordat ze aan het einde van die keten zijn beland. En dat daar steeds dingen gedaan worden die niet goed werken. Dus we moeten naar voren schuiven en vooraan, dat is een conclusie die we uit het onderzoek trekken, vooraan betere dingen doen, want dan hoeven we kinderen niet 7 stappen te laten zetten. Dus als we vooraan beter selecteren, kunnen we met minder mensen toe. En dan denk ik eigenlijk dat we genoeg mensen hebben. En het gaat er ook niet om dat alleen die hoogopgeleide, GZ-psychologen of orthopedagoog generalisten, dat die dat per se allemaal daar doen. Maar ze moeten er wel goed zitten, zodat ze een team kunnen vormen met anderen en samen het gesprek kunnen samen met elkaar na kunnen denken over dat soort situaties.
Dat begrijp ik helemaal. Maar met het gaan van de jeugdzorg naar de gemeentes is eigenlijk de expertise bij de voordeur alleen maar afgenomen, toch?
Ja, ik kan me al bijna niet meer herinneren hoe die voordeur eerst was.
Ja.
Maar er is heel nadrukkelijk gestuurd in veel gemeentes op zorg dat je geen gedragswetenschappers aan de voordeur hebt, want die medicaliseren.
Ja.
Nou, ik denk dat iedereen nu wel ziet dat dat niet klopt.
Nee.
En na de transitie is er een explosie aan jeugdzorggebruik. En dat komt toch mee door verwijzingen van de wijkteams. Wat we daar ingericht hebben, heeft niet geholpen om minder jeugdzorg te krijgen.
Nee.
Minder kinderen in de zorg. Nee. Maar het heeft ook niet geholpen om de jeugdzorg te verbeteren.
Integendeel eigenlijk. Hè?
Integendeel, ja. Ja.
En het onderzoek waar je net op doelde, gaat het over jongeren die nu in deze situatie zitten? Is dat heel recent?
Ja, heel recent. En die voorwaarde om mee te kunnen doen in het onderzoek was dat zo'n jongere in het afgelopen half jaar in een instelling heeft verbleven.
Ja, ja.
En dat was dan Jeugdzorg Plus of in de GGZ of in een instelling voor kinderen met verstandelijke beperking. Dus dat hij daar zat of heeft gezeten.
En het ging om 30 jongeren?
Ja.
en hun ouders en verzorgers. En kun je iets vertellen over de uitslag van het onderzoek? Over wat grote lijnen zijn waar we iets van kunnen leren?
Ja, even dat onderzoek bestond eruit dat we met die ouders en die kinderen eigenlijk hun hele leven doornamen.
Ja.
Omdat we denken dat als we eerder in levens van mensen betere dingen doen, dat ze dan niet aan het einde van de keten hoeven te belanden.
Ja.
Dus we hebben gezocht naar, zijn er dan patronen, zijn er dingen te vinden waar we eerder op kunnen investeren? En dat kan in het gewone leven zijn van mensen.
Ja.
En we denken eigenlijk dat het heel vaak zou moeten kunnen. Of in de zorg, dat we daar dingen slimmer doen. En de belangrijkste bevindingen zijn, een aantal daarvan. Eén is dat ouders aangeven dat zij het gevoel hebben dat er zelden echt naar hun geluisterd wordt.
Ja.
Wij concluderen ook wel met ouders dat er wel geluisterd wordt, maar dat toch ouders zich niet gehoord voelen. En dat is wat anders.
Ja.
En interessant was dat de hulpverleners, de onderzoekers die in hun gewone leven hulpverlener zijn, die zeiden, dat is gek, als we met dit onderzoek bezig zijn, dan nemen we heel veel tijd om met die ouders en die kinderen te praten. En we zijn niet bezig met hoe we ze moeten helpen.
Nee, niet met oplossingen.
We zijn bezig met hun verhaal, met hun levensverhaal.
Ja.
En als we dat doen en die tijd nemen, dan horen we veel meer. We hebben ook de indruk dat we die ouders veel beter begrijpen. Dat er ook een andere relatie is tussen ons en die ouders dan normaal in de hulpverlening. En we zouden tot heel andere adviezen zijn gekomen.
Zo.
Dus eigenlijk zeggen die hulpverleners hetzelfde als die ouders. Die ouders die overigens allemaal zeiden, hier zijn we gehoord.
Ja, dus het is heel basaal hoe je iemand ontmoet en hoe je contact maakt en welke vragen je stelt. De context is daar ook heel belangrijk bij.
Ja, en de tijd en de ruimte die je neemt.
Ja.
Dat was, zeg maar, in twee vormen, tijd en ruimte. De onderzoekers zeiden, nou, we hebben alle tijd om met u het gesprek te voeren. Op twee manieren maakten die ouders duidelijk dat er ruimte was. En het was dat de onderzoekers tegen die mensen konden zeggen, we hebben alle tijd.
Ja.
We kunnen praten zolang ze willen. En een tweede ding was dat ze alles opschreven op een behangrol. En die behangrol symboliseert ook, kijk, we hebben alle tijd en we nemen alle ruimte om te schrijven.
Ja.
Dus vertel maar. Wat is
en we vinden
leven?
Het belangrijk wat je zegt.
Ja.
Ja.
We maakten een lange lijn en dan, in 19, bij die ouders, 1995 gebeurde dat.
Ja.
Toen had u nog geen kinderen. Nee, toen nog geen kinderen.
Ja.
En nou zo, dat komt allemaal op die behangrol. En alle tijd werd genomen.
Ja.
En ook om te corrigeren. En dat mensen konden zeggen, ja, nee, dat klopt niet, want nu het zo met elkaar doornemen, bedenken we nog, nou, dan komen we weer bij.
Ja.
Die behangrol, die was geduldig en ruim. En daarvan merkten ze, hey, als we op deze manier praten, dan nogmaals, dan ontstaat er een andere relatie, een betere relatie.
En het is ook een ouders analyse zeiden, met de ouders.
Ja, en de ouders zeiden, wij voelen ons hier gehoord.
Ja.
En ze kwamen dus tot andere conclusies.
Ja.
Nou, dat was een belangrijke bevinding. Dan zagen we, ik noemde net dat die ouders al zeiden, in 1995 gebeurde dit of dat, dat er eigenlijk geen aandacht was voor het verleden van de ouders, is in de zorg voor het verleden van de ouders.
Ja.
We weten steeds beter hoe groot de invloed is van trauma op het leven van mensen.
Ja.
Dus ook op het leven van mensen als ouder. En dat kwam daar heel erg naar voren, dat trauma heel veel voorkomt bij ouders in hun leven, soms vaak in hun jeugd al, dat daar niks mee gebeurt en dat impact heeft op hun ouderschap.
Ja, dat het eigenlijk intergenerationeel zich voortzet.
Ja, ja.
Zonder dat mensen dingen, dat willen.
Het zijn dingen die we vanuit literatuur wel weten. Maar op deze manier
in de praktijk was er weinig mee gedaan.
Ja. En hier hebben we het heel duidelijk naar boven getrokken en eruit gehaald. En nu kunnen we het ook uitdragen. Hier moeten we echt iets op gaan doen.
Ja.
En dan gaan we ook iets op doen.
Ja.
Dat trauma.
Ja.
Nou, een derde was die verklarende analyse waar we het veel over hebben. Een verklarende analyse is proberen te begrijpen hoe een kind wordt aangemeld met een probleem. En wat we proberen te begrijpen is hoe is dat probleem dan ontstaan voor dat kind vanuit zijn eigen aard, maar ook vanuit de context. En die context is heel breed. Dat kan thuis zijn, dat kan school zijn, dat kan de buurt zijn, kan van alles zijn. Wat heeft allemaal een rol gespeeld, positief en negatief, in het ontstaan van het probleem waarmee nu mensen komen?
Ja.
En die verklaring moet zo goed mogelijk zijn, om daar ook de meest adequate hulp op te kunnen zetten. Want soms moet die hulp in de wijk geboden worden.
Ja.
Of nou ja, of er moet heel specialistische zorg ingezet worden omdat een kind autisme heeft. Maar dat moet je allemaal uit die analyse zien te halen. We hebben dus kinderen gezien die aan het einde van de keten zaten, die gemiddeld 7 stappen gezet hebben. En in die 7 stappen, van instelling naar instelling naar instelling, hebben we in meer dan 90% van de gevallen, van al die stappen, geen verklarende analyse gezien. En als die er wel was, dan werd die in de volgende instelling niet gebruikt.
Verschrikkelijk eigenlijk, hè?
Ja,
dat is toch heel triest.
Ja, ja.
Ja. Ja, want het is heel belangrijk dat je kunt begrijpen waarom je bent gekomen waar je bent. En ook dat je daar een context aan geeft door er samen over te communiceren.
Ja.
En mensen mee te nemen in het proces wat er anders kan.
Ja.
En ook wat voor hulpbronnen eventueel beschikbaar zijn in de context.
Ja.
Ja. Ja.
En wat we hier dus ook zagen was, en dat kun je ook uit die verklarende, kijk, van die verklarende analyses kun je meer van leren dan wat je dat kind moet bieden. Je kunt er ook van leren, wat moeten wij in de toekomst anders regelen met elkaar?
Ja, precies.
Om te zorgen dat je erbij bent.
Ja, en niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin, voor de ouders, voor de buurt, voor de samenleving, voor de hulpverlening.
Ja.
Dit zijn allemaal kringen in hetzelfde poeletje.
Ja.
Ja.
Ja, wel, een van de dingen, die kwam niet speciaal uit het onderzoek, maar het onderzoek ondersteunt dat wel. We weten steeds beter dat kinderen met gedragsproblemen hebben geregeld ouders met trauma.
Ja.
Dus heeft het niet zo heel veel zin om die gedragsproblemen alleen te behandelen. Je moet die ouders ook helpen bij hun trauma.
Ja.
Dat had 20 jaar geleden niet zoveel nut, want dat konden we helemaal niet zo goed. Maar dat kunnen we nu behoorlijk goed.
Ja, kunnen we zeker
kunnen
goed.
Kunnen we weer beter in worden, maar we kunnen het behoorlijk goed. Dus moet je die kinderen behandelen, moet je die ouders meenemen in de behandeling en traumazorg geven. Maar als je dat je langzamerhand realiseert, en zo'n kind, die kinderen komen binnen als ze 10 zijn met gedragsproblemen, worden ze verwezen. Maar we weten nou eigenlijk, wacht even, als die ouders dan als trauma van die ouders daarin een rol speelt, waarom vinden we die ouders dan niet eerder? Waarom laten we hun eerst 10 jaar modderen met dat kind?
Wachten we tot dat kind. Ja, het kind wordt de symptoom dragen van de
dus
ouders.
Dus als we naar voren kijken, dan moeten we kijken hoe vinden we die ouders eerder en kunnen we ze eerder de traumazorg bieden? Ja, en nog mooier is natuurlijk als we eerder kunnen zorgen dat het trauma überhaupt niet ontstaat. Nou, daar hebben we dan ook over na te denken.
Ja.
Waar we overigens ook wel mee bezig zijn.
Ja. En wat stel je daarbij voor? Hoe kun je zorgen dat het niet ontstaat?
Nou, kijk, overal kunnen dingen misgaan, hè? Dus er zullen altijd wel trauma's ontstaan. Nare dingen gebeuren. Maar hoe zorgen we met elkaar dat die nare dingen niet zoveel impact hebben op het leven? 1 ding, we zijn hier in Giethoorn. En dat is de gemeente Steenwijkerland. En dat, misschien is dat wel de leukste activiteit waar ik op dit moment mee bezig ben. En dat is Steenwijkerland. Dat doen we met de gemeente samen. En beweging van nul. Steenwijkerland wordt de eerste gemeente van Nederland waar 0 bange ouders zijn. 0 ouders die bang zijn om hulp te zoeken als het thuis flink misgaat. Als ze mishandelen of zo.
Ja.
En we hebben met de gemeente samen opgepakt. Allerlei zorgpartijen zijn inmiddels betrokken. Want we weten dat ouders die mishandelen, en dat gebeurt bij 120.000 kinderen per jaar zo'n beetje, is zijn ja, schattingen. Maar we weten dat die mensen geen hulp zoeken.
Nee, omdat ze bang zijn.
Ze zijn bang, ja, ja. En wat we hier nou gezegd hebben is, kunnen we nou in deze gemeente een klimaat maken waardoor mensen begrijpen, als ik mishandel, dan kan ik gewoon hulp zoeken.
Ja.
En dat dan de hulp ook klaar zit om gewoon hulp te verlenen en niet,
met een vingertje te beoordelen.
En niet te beoordelen en niet, ze mogen misschien veilig thuis wel bijhalen, maar dat het heel nadrukkelijk is allemaal om bij te staan om het op te lossen.
Ja.
En niet om vooral te controleren.
En om het beter te weten.
Ja, en om het beter te weten.
En het beter te kunnen.
Ja, ja, ja. En ook wel ja, toch, we zijn als samenleving verwijtend naar mensen die mishandelen.
Ja.
Terwijl, ja, als je goed kijkt naar waarom, hoe het komt dat mensen mishandelen, is het eigenlijk altijd overmacht.
Ja, en eigen trauma.
Precies, want een van de dingen, ik heb wel eens met een minister een gesprek gehad, die zei, een melding van mishandeling is nooit één te veel. En ik zei, je weet niet wat je zegt. Want als er al sprake is van mishandeling, nee, als je die route in moet, dat dat gebeurt, is gewoon vreselijk voor mensen. Het is heel naar. En als je mishandeld hebt, dan is de kans heel groot dat jij ooit een kind was wat wij hebben laten stikken in de mishandeling die daar thuis plaatsvond.
Klopt.
En dus achter daders aangaan is gewoon naar. Die daders zijn ook slachtoffers en die moeten we op die manier zien te helpen. En
dat je moet het zien als een hulp. Nee, maar het is wel een hulpvraag.
Ja.
Daaronder ligt.
Ja. Maar dan moeten we mensen wel in de gelegenheid stellen om dat te durven vragen.
Ja, zeker. En ook niet klaarstaan met een oordelend vingertje.
Nee.
En dat is toch wel heel vaak aan de orde.
Ja.
En in de hulpverlening, jonge mensen die in de hulpverlening gaan werken, gaan er ook wel vaak met de intentie in werken om, nou ja, goed te doen voor de kinderen. Hè?
Ja.
En starten zich en masse op het welzijn van die kinderen. Terwijl die kinderen meer gebaat zijn dat we ons en masse op de omgeving storten.
Ja.
Van het kind.
Ja, maar dan moeten we
en
wel
niet en masse, maar heel, heel wel overwogen en ja, met de goede afstemming met die omgeving. Ja.
Ja, je kunt natuurlijk wel, soms denk ik wel eens, ja, dan wordt ergens gezegd van, ja, we moeten beter voor elkaar zorgen. En dan wordt een beetje verwezen naar vroeger. Nou ja, ik denk dat vroeger het paradijs ook niet bestond.
Nou, dat weet ik wel zeker.
En dat we ook geen samenleving hadden waar alles fijn was.
Nee, en dat kindermishandeling toen net zo goed
ja, en net zo aan goed, de orde was. Waarschijnlijk nog meer.
Ja.
En toen was het niet, was het heel moeilijk om daarover te praten. En tegenwoordig kan het wel om daarover te praten. En dan zijn we in mijn optiek wat doorgeschoten nadat we dan, ja, ja, nou ja, met het vingertje wijzen en beschuldigen. En vooral bezig zijn, u moet stoppen, u moet stoppen. Nou, daar kunnen we nog weer volgende stappen in ontwikkelen. Maar we komen van een situatie die echt nog wel beroerder was. En we zijn dus verder, maar we zijn niet ver genoeg.
Nee.
En daar kunnen we in winnen.
Klopt.
En daar kun je, dat gaat niet door tegen de samenleving te zeggen, ga het nou als samenleving zelf oplossen. Daar moet je de samenleving bij helpen en daar is kennis over hoe je dat zou kunnen doen.
Ja, en dat raakt natuurlijk ook aan bredere thema's in onze samenleving.
Ja.
Het grote verschil in mogelijkheden die kinderen wordt geboden. De armoede die er is. De prestatiemaatschappij waarin we leven. Het individualisme.
Ja, dat individualisme. Ja, we hebben natuurlijk alles. En alles is in vakjes gedeeld. En je moet voor jezelf kunnen zorgen. En de meest kwetsbare mensen hebben daar natuurlijk het meeste last van.
Ja.
Als je in die kwetsbare positie verkeert, is het heel moeilijk om nog met al die vakjes die we gecreëerd hebben om te gaan.
Ja. Hoe zie jij jouw rol in dit gebeuren? Want ja, je bent een ambassadeur. Hè?
Ja.
Het is belangrijk dat jij dit verhaal overal waar je komt voor het voetlicht brengt. En dat je daarbij ook de juiste mensen om jou heen verzamelt.
Ja.
Die daar invloed op uit kunnen oefenen.
Ja. Nou, één ding is dat met een aantal collega's zijn we begonnen met die beweging van nul. En dat is omdat we gezegd hebben, we moeten eigenlijk meer ambitieus zijn. En we moeten eigenlijk gewoon stellen, we gaan uiteindelijk zou het streven moeten zijn, nou, nul kinderen die niet gewoon prettig in hun eigen omgeving opgroeien. En misschien is dat volstrekt onhaalbaar. Maar we kunnen wel veel verder komen dan we nu zijn.
Ja.
Er valt echt een heleboel winst te halen. En we weten dat als je hoge doelen stelt, dat je verder komt dan wanneer je zegt, nou weet je wat, we gaan zorgen dat we 5% minder kinderen uit huis plaatsen. Dat werkt niet. En dat kun je op allerlei terreinen zien dat beter is om die hele hoge doelen te stellen. Eén ding wat we door veel over dat soort doelen te praten al bereikt hebben, is dat het nu heel normaal is om over die ambitie te praten. Vijf jaar geleden was dat nou, niet normaal. Dan, ja, dat kan niet, was dan het antwoord. En nu, overheden en iedereen zegt, ja, we moeten eigenlijk daarnaar streven. En mensen begrijpen steeds beter dat dat streven niet betekent dat we het per se moeten halen. Maar we moeten wel per se de ambitie hebben om er zo dicht mogelijk bij te komen. Dus dat is steeds normaler geworden. En als je die ambitie hebt, dan kun je veel makkelijker met elkaar het gesprek voeren. En dat probeer ik in mijn rol op zoveel mogelijk plekken te doen. Het gesprek voeren met mensen die daar dan een rol in kunnen hebben. Als je zegt, wij willen 0 kinderen uit huis plaatsen, we willen daar zo dicht mogelijk bij komen, dat gaat de jeugdbescherming niet oplossen. En dat gaat de GGZ niet oplossen. En dat gaat de jeugdzorg niet oplossen. En dat gaat het wijkteam niet oplossen. En dat gaat niemand in zijn eentje oplossen. Maar samen, die partijen die ik noem, en dan samen met goede schuldhulp, samen met armoedebestrijding, met andere gedachten in de politiek, met zorg voor betere huisvesting voor iedereen, met snappen dat we dat, we hadden het net over mishandelen, dat mishandelen bij iedereen voor kan komen. En dat we dat respecteren, dat het bij iedereen voorkomt. Maar dat we ook met elkaar zeggen, maar het mag, moet niet voorkomen. En dan mag je altijd hulp zoeken.
Ja.
Dus nou, ik noem het knoppen. Knoppen waar we kunnen draaien om daar dichtbij te komen. En wat we merken is, en ik denk dat zelf ook te merken, als je nu het gelukt is om die hoge ambitie te formuleren, lukt het ook beter om meer mensen bij elkaar te krijgen die gezamenlijk aan die knoppen gaan draaien. En dan neem ik de knop van dit voor mijn rekening en ik neem de knop van dat voor mijn rekening.
Ja.
In dit soort gesprekken zie je ook, we hadden het net ook over vakjes. In die gesprekken zie je ook, als dan meestal maken met een zaal, gaan we die knoppen inventariseren. En als dan één zegt, dan moet ik eigenlijk, in mijn werk moet ik eigenlijk dat en dat aanpassen. Dat kan, dus bijvoorbeeld, we moeten die verklarende analyse beter doen. We hebben nou gezien dat het niet goed is, gaan we nou beter doen. En dan komt er nog iets en nog iets. En dat dan iemand van de gemeente zegt, ja, als ik dat zo hoor, dan moeten wij onze producten aanpassen.
Ja.
En, nou, en dan in die gezamenlijkheid kun je een eind komen.
Ja, maar wat ik dan voor me zie, als jij dat zo formuleert, is wel een heleboel mensen die weer met elkaar zitten te praten uit verschillende invalshoeken, terwijl de praktijk ondertussen doorgaat. En wat ik merk, hè, ik ben dan een praktijkmens,
ja.
Is, nou, 20 jaar geleden was ik al bezig ouders te behandelen, terwijl het eigenlijk niet mocht bij elkaar. Ja. Als ik merkte, hier wordt mishandeld, maar het heeft met eigen trauma te maken, behandelde ik die ouder met EMDR.
Ja.
En schreef ik het weg onder het kind.
Ja.
Wat, als ik dat met mijn baas destijds gedeeld had, was me dat verboden, weet ik zeker.
Ja. Ja.
En zo zijn er heel veel mensen die in de praktijk werken en eigenlijk ook een beetje getraumatiseerd worden door de organisatie waarbinnen ze moeten werken en het onvermogen wat daar is. En kijk, als je met kinderen en jeugd werkt, dan ben je te weinig opgeleid in psychopathologie bij volwassenen.
Ja.
Dus dan kijk je, dan praat je met die ouders in alle redelijkheid en dan geef je ze goede adviezen. Maar soms zijn die ouders helemaal niet binnen het kader van de redelijkheid, omdat ze of getraumatiseerd zijn, of verslaafd, of een psychische aandoening hebben waar ze zelf heel erg onder lijden. Maar als je dat niet kunt zien en je hebt daar geen verstand van, omdat je daar niet in opgeleid bent, of omdat de instelling waar je werkt dat niet faciliteert en zegt van ja, dat is misschien wel zo, maar daar hebben wij niks mee te maken.
Ja.
Dan hou je dat ook in stand. Dus aan de ene kant zijn er knoppen waaraan je draait. En aan de andere kant zijn er mensen die misschien wel kunnen en misschien wel zien, maar gevangen zitten in systemen die hun ruimte niet bieden.
Ja, maar dit is wat in die bijeenkomst aan de orde komt. En ik geloof eigenlijk niet, en ik denk ook te veel gezien te hebben om er wel in te geloven, dat we het systeem van bovenaf zo kunnen veranderen dat het ineens allemaal kan. Ik denk dat we in het soort bijeenkomsten wat we hebben, mensen moeten beïnvloeden van pak de regie. Doe werk naar de bedoeling. En doe wat nodig is. In die bijeenkomsten probeer ik altijd af te sluiten met, geregeld zit er een wethouder volgens in de zaal, en dat gebruik ik dan als voorbeeld. Zeg ik, nou, hier zit een wethouder. En ik adviseer jullie, schrijf zo vaak mogelijk telefoonnummers van mensen waarvan je denkt, die kan mij helpen. Daar heb ik goede ervaring mee gehad. We hebben geen psychiater in onze organisatie, maar ik heb toen met die psychiater zo goed samengewerkt. Ik vraag zijn telefoonnummer. Kan ik nog eens een keer met hem overleggen? En vraag ook even het telefoonnummer van de wethouder. Zodat als je vastloopt, dat je gewoon zelf die wethouder bent.
Ja.
En ga op die manier met elkaar aan het werk.
Ja.
En niet als jij in de zorg vastloopt, dat je dan naar je manager gaat, naar je directeur gaat, naar de bestuurder gaat. En dat een bestuurder naar de wethouder gaat, die ook niet weet hoe het zit. En die moet dan 5 lagen naar beneden. Om
en ondertussen wordt het in het gezin erger en erger.
Ja. Maar en ervaring is, als je die wethouder belt, gaat het veel sneller.
Ja.
En uiteindelijk vindt iedereen dat prettiger, ook die wethouder. En dan begin je met elkaar anders te werken.
Ja.
Je noemt het voorbeeld wat je dan zelf bij elkaar hebt meegemaakt. Ik ben daar later directeur en bestuurder geworden. Dat gaat over datzelfde voorbeeld van dat behandelen van trauma van ouders. Dat behandelaars naar me toe kwamen en zeiden, wij zien die ouders met die trauma's. En dat vertellen ze bij ons. En dan sturen we ze door naar de volwassenpsychiatrie. Maar dat werkt niet.
Nee.
Want die ouders gaan niet, want ze zijn bang om het nog een keer te vertellen. Of ze gaan wel, maar er is een hele lange wachtlijst. Of ze gaan wel en dan komt er toch iets anders uit.
Ja.
Mogen wij niet zelf gaan behandelen?
Ja,
ja, ga maar.
Ja.
En dat zijn we gewoon gaan doen.
Heel goed, ja.
En dat zou vaker moeten.
Ja.
En
maar dat ontstaat van onderop.
Ja, dat ontstaat van onderop.
Dus
het ontstaat van onderop. Het kan ook van twee kanten.
Ja.
Je kunt een directeur hebben die op deze manier denkt en de hele tijd verspreidt, zo zouden moeten werken. Maar je kunt ook
de pech hebben krijgen dat je het niet hebt. Hè?
Nee, kan ook.
Ja.
Maar dat zal ook zo zijn.
Ja.
Er zijn directeuren die dat niet hebben en directeuren die het wel hebben.
Ja.
Maar er zijn ook hulpverleners die helemaal niet bedenken dat je werk ook anders zou kunnen doen.
Nee, en het is ook de kennis, hè, en de kunde die zich in de loop van de jaren steeds verder doorontwikkelt. Ja. Ik geloof wel in de beste intenties van iedereen, nog steeds. Maar ik geloof heel erg in een visie waarin de praktijk centraal staat.
Ja.
En niet gehinderd wordt door structuren die met wetmatigheden geregeld zijn van bovenaf. En die de kwaliteit van de hulpverlening in de weg staan in de plaats van deze te faciliteren.
Ja, ja, we zijn natuurlijk als samenleving, en dat is niet alleen in de hulp, hè.
Nee, ze zijn overgeorganiseerd.
Dat zit in van alles. Ga kijken hoe we met uitkeringen omgaan, hoe ingewikkeld dat allemaal is. Zie waarom het met die toeslagen bij die ouders volkomen vast is gelopen. En,
ja.
En hoe mensen daarin mishandeld zijn eigenlijk.
Ja, dat is vreselijk.
In die rare systemen. En we moeten wel organiseren, want anders komt het niet rond. Maar we moeten leren om anders te organiseren. Wat we nu doen is als het dan niet helemaal goed loopt, dan bedenken we nog een slimmere regel.
Ja.
Maar we zouden daar ruimte moeten creëren. Ik heb zelf over, ik ben echt van overtuigd dat we schotten nodig hebben om een beetje te organiseren. Maar ik noem er altijd bij, laten we dan zorgen voor permeabele schotten. De schotten die doorlaatbaar zijn. Waar je doorheen mag als je even iets anders wil doen.
Ja.
En dat niemand jou daarop afrekent. En als we... En dan worden mensen heel zenuwachtig, want dan denken ze dat de kosten uit de hand gaan lopen. Maar de kosten lopen juist uit de hand in dit systeem. Omdat je de hele tijd je werk niet helemaal goed kan doen.
Nee, en het steeds opnieuw moet.
Ja, en dan moet dus opnieuw. En dan moet er iemand bijhalen, en moet weer een indicatie voor afgegeven worden. En moet iemand weer iets van vinden. Dus als je het zelf mag doen, en als jij zelf die... Nou, ik zei net, stop dat telefoonnummer van die leuke psychiater in je telefoon. Als jij zelf die psychiater mag bellen en die mag jou gewoon antwoorden, omdat die er gewoon voor betaald wordt en dat is helemaal geen probleem, dan is het werken leuker, het wordt goedkoper en de resultaten voor ouders en kinderen zijn beter.
Ja, en dan krijg je die flexibiliteit, omdat je meer in de vorm van netwerken denkt als in de vorm van organisaties. Dan gaat het ook om de connecties, hè?
Ja.
Van dat je elkaar weet te vinden en waar je elkaar... oneerbiedig gezegd, voor kunt gebruiken.
Ja.
Voor een hoger doel.
Ja.
Ja. Mooi is dat. Nou, ben je daar bevlogen mee bezig? Hoe zie je dat? Je zult er ook een keer mee stoppen, hè, over een aantal jaren. Wanneer is het voor jou geslaagd als jij je afscheidsspeech krijgt? En wat zou je graag willen en wat er dan gezegd wordt over jou? Wat zou je graag bereikt hebben? Of naar gestreefd hebben?
Nou, ik zou het mooi vinden als het inderdaad zo is dat we ambitieus zijn.
Mm-hmm.
En dat dat overal zit. En dat we, als we het hebben over hoe wordt het beter, dat dan niet het doel is betere jeugdhulp, maar dat het doel is kinderen die prettiger leven.
Ja.
En we praten vaak in termen van betere jeugdhulp. En dat is eigenlijk niet zo interessant. Betere jeugdhulp is pas interessant als dat leidt tot prettiger leven van kinderen.
Ja.
En jeugdhulp zie ik dan in de breedte van hoe hebben wij aandacht voor kinderen en gezinnen in de samenleving, gewoon in de buurt, thuis, op school, tot en met wat is er nodig als we complexe zorgen of complexe vragen spelen voor ouders en gezinnen.
Ja.
Dus als die ambitie er is, als dat normaal is en als mensen op een prettige manier hun werk kunnen doen, ik ben ervan overtuigd dat mensen op een echt prettige manier hun werk kunnen doen, dan ervaren ouders dat ook als plezierig. En dat iedereen altijd weet, ja, ik doe vandaag mijn werk goed en ik weet zeker over 5 jaar doe ik het nog beter.
Ja.
Omdat we altijd wel weer beter kunnen worden.
Omdat je nog steeds de open mindset hebt om te leren.
Ja.
Iedere dag. Ja. Bij iedere ontmoeting die je hebt.
En we hebben nu te veel mensen die bang zijn van richtlijnen. En bang zijn voor als ik een fout maak, wat gebeurt er dan?
Ja.
Ik mag geen fouten maken. Nou, we mogen wel fouten maken.
Zeker
weten.
En als
je bang bent om fout te maken, dan ga je krampachtig handelen.
Ja.
Het aantal uithuisplaatsingen is zie je in de geschiedenis, is enorm toegenomen na die zaak Savanne.
Ja.
Want toen werden hulpverleners bang.
Ja.
Van, daar word ik op afgerekend. En dan ga je die rare route in van, ja.
Misschien weet niet iedere luisteraar meer wat de zaak Savanne was.
Ja, Savanne was een meisje wat doodgevonden werd.
Ja.
Waar voogdij bij betrokken was. En desondanks ging dat meisje dood. En dat werd die voogd heel erg aangerekend. Van jij had beter op moeten letten, want dan was dat kind nu niet dood geweest. Maar we hebben natuurlijk ook gezien, sinds we tussen aanhalingstekens beter opletten. Nou, we hebben een documentaire Alicia gehad.
Mm-hmm.
Waarin we een jong kind hebben gezien, waar we heel goed opgelet hebben. Het kind hebben we uit huis gehaald. En de schade is enorm groot van het uit huis halen.
Ja.
En het is heel erg de vraag of de schade niet veel kleiner was geweest. Als een meisje gewoon thuis was gebleven.
Ja.
Bij haar moeder. En bij haar zusje wat later nog kwam.
Ja. Ja.
Ik zou het mooi vinden als hulpverleners zeggen tegen mij, nou, je hebt een bijdrage geleverd aan de ruimte die wij hebben in ons werk. En als ouders zeggen, jij hebt een bijdrage geleverd aan dat wij ons gehoord voelen in de zorg.
Ja, dat zijn twee hele mooie missies. Is er nog iets waar je het nu niet over gehad hebt, waarvan je denkt, dat wil ik heel graag genoemd hebben in deze podcast? Heel veel, denk ik, maar...
Ja, maar we hebben ook heel veel besproken.
Hè? Ja. Ik vind het heel mooi dat je die ruimte voor de werkers zelf ook benoemt. Want ik denk dat het heel belangrijk is.
Ja.
Ja.
Ik hoop
ook dat je naar iemand, dat het helemaal niet erg is als je iets niet weet. Als je werkt. En dat je naar iemand toe kunt gaan die misschien meer weet of andere dingen weet die jij niet weet. Zodat jij weer verder kunt. Dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen.
Ja.
Ouders hoeven het niet alleen te doen, kinderen niet en hulpverleners ook niet. Dat we het meer samen doen.
Ja.
Ja.
En die ruimte en die is er nu gewoon te weinig.
Ja.
Mensen durven elkaar te weinig op te zoeken.
Ja.
Daar zijn soms zeg maar regels voor dat iets niet mag of zo, of zou mogen. En overigens zijn die regels soms helemaal niet zo hard, maar dan denken mensen wel dat ze heel hard zijn. Maar het is ook geen gewoonte.
Nee.
We hebben geen gewoonte om... misschien is dat nog wel een die ik wil noemen. Ik vind eigenlijk dat we bij heel zwaarwegende beslissingen... en dan reken ik uit huisplaatsingen zeker toe.
Zeker.
Dat we dat zo moeten doen dat er tegenspraak georganiseerd wordt. Dus
heel, heel goed, ja.
Dat we als onderzoek gedaan is en de conclusie is... Nou, een hele goede afweging, en dat kan ook nog een beetje beter. Maar een hele goede afweging. Nou, ik denk dat het kind uit huis moet. En ik heb het met mijn team over gesproken, ik denk dat het uit moet. En ik denk dat het dan goed is als we daar tegenspraak op organiseren. En dat je er nog weer andere deskundigen bij haalt en zegt, wij willen dat doen, maar schiet mij lek op mijn gedachten. Ondermijn mijn gedachten.
Ja.
En als je dan... Als dat niet lukt, dat ondermijnen, kennelijk heb je dan de goede beslissing genomen. En dan weet je nog niet zeker of dat niet uiteindelijk ook nog schade oplevert. Dat kan altijd. Maar dat we daar zouden we echt beter in moeten worden.
Ja,
het betrekken van anderen en durven te luisteren naar anderen.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En wat ik daar zelf dan nog aan toe wil voegen, is dat we ook, als we dat soort zwaarwegende beslissingen moeten nemen, hè, mm-hmm. van een kind mogelijk uit huis plaatsen, dat we moeten kijken naar welk alternatief hebben we te bieden.
Ja, 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 ja.
En is het alternatief wat wij te bieden hebben, is dat eigenlijk wel beter?
Ja.
Want dat wordt heel vaak vergeten. Hè,
ja.
Van wat zijn we eigenlijk aan het aanrichten? En wat zijn dit is misschien een korte termijn beslissing die goed voelt voor jou op dit moment, maar wat zijn de langere termijn gevolgen? En wat is het alternatief voor dit kind en voor deze ouders en ook voor de hulpverleners die betrokken zijn, als dit niet zo werkt zoals je hoopt dat het gaat werken?
Ja.
En heel vaak gaat het niet werken zoals je hoopt dat het gaat werken.
Ja, ja, dus daar moeten we echt beter in worden.
Ja.
In presentatie vertel ik vaak dat wij in 20 jaar tijd bijna twee keer zo... Nee, niet bijna, ruim twee keer zoveel kinderen uit huis zijn gaan plaatsen. En dat we nul onderzoek gedaan hebben wat er dan eigenlijk wordt van die kinderen.
Ja.
Stel dat we dat we die kinderen heel goed gevolgd hadden, dan hadden we kunnen zien hoe vaak dat goed uitpakt en hoe vaak dat met schade uitpakt.
Ja.
En dan kun je gaan kijken, oké, dus waar het goed uitgepakt is, wat zijn het dan voor kinderen? Oh, dan hebben we dat gedaan, zus gedaan, zo gedaan. En dat werkt dus goed. Waar het slecht uitpakt, wat is daar dan gebeurd? Wat kunnen we daar dan van leren?
Ja.
En dan kan je steeds bezig blijven met zorgen dat je betere wegen vindt.
Dat type onderzoek is ontzettend belangrijk en wordt heel weinig gedaan.
Ja.
Ja.
En het onderzoek...
Niet gedaan.
Het onderzoek wat had er eerder anders kunnen gebeuren. Dus dat hebben we een beetje met het ketenbreed leren gedaan. Hè? Waar je dan ziet, ja, we hadden eigenlijk dat trauma van die ouders eerder moeten behandelen. Of we hadden eerder iets moeten doen aan die armoede. Waar die mensen in zaten. Of we hadden eerder een huisvesting iets moeten doen. Of ouders andere hulp moeten geven. Of die betere analyse maken. Want dan was het niet... uit de hand gelopen. En dan had dat kind niet in 7 stappen bij deze organisatie terecht hoeven komen. En ik schets daar nu niet dat die kinderen, dat er nooit meer kinderen daar terechtkomen, maar wel veel minder.
Ja.
Misschien is het toch een soort ultieme droom.
Ja.
En ik vind ook dat een ultiem streven moet zijn. Dat je ervan uitgaat. Ja, en het streven is dat ze er niet meer komen. En hoe gaan we daar elke dag een beetje beter in worden?
Ja, ik vind ze een heel mooi streven. Mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek?
Heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
Oké. Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.